Ja, vanmorgen is al heel wat gezegd over gaven en talenten, over gemeente zijn. En dit was een stukje gemeente zijn, met elkaar in contact zijn. En ik was van de week inderdaad, zoals Gerrit ook al zei, heel erg druk. En dan denk je, ik moet het woord voorbereiden. En ja, als ik het woord voor wil bereiden, wil ik er ook tijd voor maken. Dan wil ik me eigenlijk ook echt volledig geven aan de Heer om het woord te bestuderen en om door te geven. Want half werk is geen werk. Dat is niks. Dus ik denk, hoe gaat dat allemaal gebeuren? En dan heb je natuurlijk, als je met een verbouwing bezig bent, je moet aan alles denken. Dan gaan je gedachten, dat moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren, dat moet nog. En om dan helemaal vrij te zijn voor het woord, dan denk ik, ik ken mezelf een beetje. Dan gaat het in één keer, ben ik met het woord bezig, in één keer denk ik daaraan. Dus ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, de zaterdag is helemaal voor u. De zaterdag is helemaal voor u, want ik wil u eren met mijn inzet, met mijn overdenkingen, met wat ik wil zeggen. Maar Heer, maak me ook mijn gedachten helemaal los van alles wat er, van alle omstandigheden. Omdat ik me echt kan concentreren op u. Nou, ik kan je zeggen, ik heb gisteren een heerlijke dag gehad. Ik heb echt de rust gehad en de Heer heeft zo voorzien. Ook in de verbouwing, alles wat er moest gebeuren, er was zoveel te doen. En wij zijn, Annie en ik, enorm gezegend de afgelopen week. Gewoon al door die beslissing te nemen om je in te zetten voor de Heer. En de Heer de voorrang te geven. En daar gaat eigenlijk de preek ook een beetje over, in die zin. Martijn heeft al wat verteld over kinderwerk. En ik hoorde Anouk al in de zangdienst zeggen van, Heer, u heeft ons gaven en talenten gegeven. En dat is zo. En die gaven en talenten mogen we inzetten in de gemeente. En vorige week hebben we een heerlijke dienst gehad. Gerrit en Laura zijn ingezegend als voorgangers-echtpaar. Voor mij betekent dat een beetje, nu al eigenlijk een stap terug. En het voelt goed. Dat mag ik u zeggen. En het is, ik ben nog steeds oudste. Ik help nog mee, maar wel een stapje terug. En straks als een nieuwe team er is, dan gaan we kijken wat de Heer voor ons in petto heeft. Kijk, want toen wij tot geloof kwamen, Annie en ik, toen hebben we altijd tegen de Heer gezegd, elk moment, elke fase van ons leven hebben we tegen de Heer gezegd van, Heer, waar kan ik u dienen? Waar kunnen we u tot dienst zijn? Waar kunnen we iets voor u betekenen? En ik denk dat dat de houding is van ieder wederom geboren kind van God. Heer, waar kan ik u dienen? En straks weet ik zeker dat de Heer een plaats voor ons heeft en dat we mogen werken voor hem. En dan zeg je, werken, maar het is toch genadetijd? Ja, en toch, de Heer kan niet zonder ons. Hij heeft ervoor gekozen om zijn plannen, zijn doel te bereiken door ons heen, met ons. Hij wil met ons samenwerken. En dat is al eigenlijk vanaf Genesis komt dat al. Nou heb ik hier alles op papier staan. Ik heb alle Bijbelteksten op papier staan, maar het is allemaal uit dit woord. Het woord van God is belangrijk. Dus als je zegt, hij heeft de Bijbel niet open gehad, dan klopt dat. Die heb ik gisteren open gehad en ik heb het mooi uitgeprint op mijn papiertje. Dat is wat makkelijker met opzoeken. Dus, en ik heb vanmorgen ook weer open gehad, dus dat is helemaal goed gekomen. Ik zal de teksten noemen, ik heb het niet op sheet, daar had ik geen tijd meer voor. Dus, maar ik ga de teksten noemen en ik ga met u gewoon het woord van God delen. En dat begint eigenlijk bij Genesis. Vanaf het moment dat God de mens schiep, de aarde schiep en al wat erop kwam, wilde hij bij de mensen wonen en die wilde met de mensen samenwerken. Dat was in het paradijs voor de zondeval en dat doet hij nog steeds. Hij wil nog steeds met zijn kinderen samenwerken. Dat is een principe. En in Genesis 2, vers 15, daar staat, daar begint het, van 15 tot 19. Ik sla vers 17 over. En daar staat, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dus hij nam de mens, zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En dan zou je kunnen zeggen, maar als God door zijn woord de aarde kan scheppen en hij kan maken alles wat er op en erin is, dan zal hij hem toch ook al kunnen bewerken en kunnen onderhouden. Hij hoeft maar te spreken en het onkruid is weg, om het zo maar te zeggen. Er was natuurlijk geen onkruid toen niet, maar goed. Want alles was goed. Maar als je dat zo goed over nadenkt, dan denk je, waarom doet God dat nou? Maar hij nam de mens, zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En dan in vers 19, dan zie je wat God gaat doen. En de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou de naam zijn. Dus God vormde de dieren, hij pakte ze, hij bracht ze bij Adam en zegt tegen Adam: wat is dit? En Adam gaf dat dier of die vogel een naam. En dan zie je pas hoe perfect Adam was. Want Anouk had het in de dienst al over dat wij dus heel veel gaven en talenten hebben gekregen. Dat we al heel veel weten en dat God nog veel meer weet. Maar Adam heeft alle dieren een naam gegeven. Nou, als je dan bij het duizendste dier bent, om het zo maar te zeggen, dan weet je dan nog wat je de andere dieren voor een naam hebt gegeven. Nou, zo perfect was Adam. En God koos ervoor om Adam te betrekken bij zijn werk, om met hem samen te werken. God koos er ook voor om in de hof te wandelen. Hij kwam regelmatig Adam even tegen. Hij sprak met ze. Hij wandelde met ze. En weet je wat het dan is? Na de zondeval, dan denk je dat is allemaal kapot, het is allemaal verbroken. Maar God heeft altijd een weg gezocht om met mensen in contact te komen. In Exodus 25 krijgt Mozes eigenlijk de opdracht om een ark te bouwen, een tabernakel te bouwen, opdat God bij de mensen zou kunnen wonen. En de tabernakel betekent eigenlijk tent van ontmoeting. We konden God ontmoeten. De mensen konden God ontmoeten in de tent, in de tabernakel. Dat is het verlangen van God. En elk wederom geboren mens, en nu in een nieuwe situatie, als we wederom geboren zijn, dan worden wij een nieuwe schepping. God komt bij ons wonen en God wil met ons samenwerken. We zijn een nieuwe schepping. En als we dan als kinderen bij elkaar komen, als gemeente, dan is God in ons midden. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. God is in ons midden. Nu, hier. Omdat wij een nieuwe schepping zijn. We zijn wederom geboren. Hij woont in ons hart. En God zegt ook in zijn woord van: daar waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Een plaatselijke gemeente. En dat is prachtig. Dat is mooi om te beseffen. Dus de Heer Jezus woont in ons hart door de Heilige Geest. En het is een zegen dat God zelf ernaar verlangt om bij de mensen te wonen en met ons samen te werken. Het is een zegen dat Hij een verlossingsplan heeft bedacht. Dat die verbroken relatie hersteld kon worden met Hem. Dat we met de Vader weer mogen wandelen. Dat we met Hem mogen optrekken. Dat we Hem in gebed mogen zoeken. Dat is prachtig. En samen dus met alle gelovigen vormen wij het lichaam van Christus. In Korinthe 12 wordt erover gesproken, in Romeinen 12 wordt erover gesproken. Dan wordt het lichaam van Christus of gemeente, dat wordt eigenlijk een beetje door elkaar soms genoemd. In Efeze 1, vers 22 en 23, daar staat dat de Heer Jezus ons gegeven is als een hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Dus gemeente en lichaam mag je eigenlijk wel naast elkaar gebruiken. En de eerste keer dat Jezus spreekt over de gemeente, of de eerste keer weet ik niet precies, maar in Matteüs 16 in ieder geval, in het evangelie van Matteüs, in hoofdstuk 16, de versen 13 tot 20, daar zegt Jezus over de gemeente, en dan krijgen we een bekend stuk, dan hebben we het over de belijdenis van Petrus, staat er bij mij boven. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan zegt hij: ja, je bent een profeet, je bent een bijzonder persoon. Maar dan zegt Simon Petrus in vers 16: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat oplettend. Dankjewel. U bent de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, de boze is goed bezig om de gemeente uit elkaar te drukken. Om het gemeente zijn te verstoren door die coronacrisis. Maar Jezus zegt hier, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Amen. En hier spreekt Jezus voor het eerst over mijn gemeente. Op deze uitspraak, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus het gaat hier over de gemeente in zijn totaliteit. Dus over de hele wereld gesproken. En dan kun je zeggen, wie is het fundament of wat is het fundament? Hij zegt op deze Petra. En de Petra is dan, het fundament is, Jezus is het fundament waarop de gemeente gebouwd gaat worden. Christus, de Zoon van de levende God. En wie bouwt de gemeente? Jezus bouwt zelf zijn gemeente. En wie beschermt de gemeente? Jezus. En de belofte erbij is, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen en Jezus zal zijn werk in de gemeente ook afmaken. Hij voedt en hij koestert de gemeente, staat er in Efeze 5, vers 29. En hoe bouwt hij dan? In Efeze 4, vers 11, daar staat, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten en weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus daar staat in Efeze 4, vers 11, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraren. Om de heiligen, en dat bent u, bent een heilige. Als u wederom geboren bent en u hebt Jezus ervaard als uw redder en verlosser en heer, dan bent u een heilige. U bent apart gezet voor God. En Jezus wil de heiligen toerusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus dienstbetoon wil zeggen om hem te dienen. Dat is het doel van Jezus. Dus de heiligen worden toegerust tot het werk van dienstbetoon. U wordt toegerust tot het werk van dienstbetoon om hem te dienen. En het is dan ook de bedoeling uit vers 16. Daar staat op een gegeven moment van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waar ieder deel werkzaam is. Dus hier staat eigenlijk ieder deel, iedereen die lid is van de gemeente of deel heeft aan Christus, is werkzaam. En dat is niet wettisch, want Adam was er lang voor de wet, was voor de zondeval. En Adam werd ingeschakeld in het werk van God. Het is dus een normale zaak, het is het principe van God dat hij met ons werkt, met zijn kinderen werkt. En wij worden toegerust met gaven en talenten. En dan staat er dan, het hele lichaam wordt samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waar ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dat is geweldig. Misschien zegt u, ja, werkzaam, moet ik dan iets gaan doen? Ja, we hebben het vanmorgen gehoord. Martijn heeft een oproep gedaan. Het is zo belangrijk dat onze kinderen het woord van God horen. Het is zo belangrijk dat zij leren wie God is. Dat ze met hem een relatie kunnen hebben. Dat ze dat weten, dat ze dat leren. Voordat ik tot geloof kwam, zat ik in de katholieke kerk. En ik ben daar heel fijn. Je moet nooit je eigen nest bevuilen. Dat doe ik ook echt niet. Want ik acht gewoon, er zijn zoveel mooie kinderen in de katholieke kerk. Zoveel mooie mensen. Maar ik had nooit geleerd in het hele verhaal, in die periode, dat ik een relatie kon hebben met God. Had ik nooit geleerd. En ik verlangde zo naar God. Ik heb altijd gedacht, ja, er is een vader, maar hoe kom ik bij hem? En als je dat niet geleerd wordt, dat er een vader is die van je houdt, en dat je door de Heer Jezus aan te nemen, dat je dus een relatie kunt krijgen met een vader, als dat nooit geleerd wordt, ja, dan weet je het ook niet. En op een gegeven moment, net als wat Martijn zegt, op een gegeven moment zegt hij, nou ja, niemand geeft om me, waarom zou ik nou wat gaan doen? En ja, Als dat nou God is, dat mensen gewoon zeggen, ik ben christen en ze lopen maar om me heen, ze hebben geen aandacht voor mij. Ik denk dat we onderschatten met z'n allen hoe belangrijk het is dat de kinderen in contact komen met God. Hoe belangrijk een kinderwerker is. Wij mogen daarin werken. Wij mogen daaraan deel hebben. En niet iedereen kan hier staan in de muziek. Niet iedereen kan spreken hier. Maar we kunnen allemaal iets doen voor de Heer. En dat is een zaak van gebed. Het is een zaak van gebed dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil u dienen. En waar kunt u mij nou gebruiken? En ik kan u vertellen, als je dat doet, dan gaat God het geven. Annie en ik zijn vanaf het begin hebben we dat gedaan. We zijn evangelist geweest, we zijn kringleider geweest, we zijn diaken geweest. We hebben van alles gedaan voor de Heer. En hij zei, Heer, wat kan ik doen? En de Heer bracht elke keer ons een stapje verder. En dat doet de Heer, want de Heer is een levende God, toch? En als je met hem praat, dan geeft hij toch raad en advies, toch? Dus als je hem vraagt en bidt om leiding en je bidt gewoon van, Heer, wat kan ik voor u doen? Dan gaat hij het doen. Dan gaat hij het geven. En misschien is het wel iets van dat je zegt van, ja, past dat eigenlijk wel bij mij? Nou, die hebben we ook gehad, die situaties. Toen Annie voor het eerst kinderwerk moest gaan doen, zei ze, ja, kan ik dat eigenlijk wel? Maar ze kan het. Want God heeft haar toegerust. Jij kunt het, omdat God je gaven en talenten gaat geven. En je gaat het pas ontdekken als je die stap zet. Je moet die stap zetten. Want als je daarbij staat en je zegt, ja, zou ik het misschien kunnen? Dan weet je het niet. Zegt God, nou zet nou die stap. Dan zul je het ervaren dat ik je bij je ben, dat ik je ga helpen. Nou. Dus je moet een stap zetten. Je moet in beweging komen. Overeenkomstig de mate waar ieder deel werkzaam is. Dan ben ik mijn lijstje al lang weer kwijt natuurlijk. Nou, dat is het gevaar van dingen opschrijven en alles op papier zetten. Dan ben je in één keer in een heel andere setting. Nou, dat denk ik ook wel. Ik weet het, dat het goed gaat dus. Maar dan, dat is, ja, ik ben, ja, goed, jammer. Maar de Heer heeft het dus hier over een plaatselijke gemeente. En je denkt soms plaatselijk, ja, ik ben lid van die universele gemeente van Christus. Ik ben lid van het lichaam. Waarom moet ik me nou voegen in een plaatselijke gemeente? Maar Jezus heeft het ook over een plaatselijke gemeente. Dat blijkt uit Matthäus 18. Dan heeft hij het over zonde in de gemeente van een broeder. En dan zegt hij eerst, nou zet hem eerst, spreek eerst met hem onder vier ogen. Dat zegt hij eigenlijk al in Matthäus 18. En als je dan niet wil luisteren, zeg het dan tegen de gemeente. Ja, je kunt je wel op je klompen aanvoelen dat het niet de wereldwijde gemeente is. Want je kunt natuurlijk wel naar Afrika gaan om daar tegen de gemeente te zeggen. Maar dan gaat het om de plaatselijke gemeente. Zeg het tegen voor Jezus is dat een vanzelfsprekendheid. Dat wereldwijde lichaam van Christus, dat heeft een plaatselijke invulling. Op elke plaats, in Tiel hebben we meerdere plaatselijke gemeentes. Dat is een zegen. Want dan kun je altijd een gemeente vinden die bij je past. Maar hij heeft het dus ook over een plaatselijke gemeente. In Matthäus 20 staat, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. Dat is ook al een gemeente. Twee of drie met de Heer. Dat is ook een kleine gemeente. Snap je? Hoe functioneert nou die plaatselijke gemeente? Dan ga ik naar Romeinen 12, naar versen 1 tot en met 8. We zijn afhankelijk van de leden van de gemeente. En dan zegt Paulus in Romeinen 12, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst, redelijke godsdienst. Dus ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dan gaat hij verder in vers 4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoeveel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. En wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dus we hebben al gelezen in het begin dat in Efeze dat de Heer ons toerust. Hij gaat ons toerusten, opdat we werkzaam kunnen zijn in de gemeente. En hier zegt hij in vers 4 dat we niet allemaal dezelfde functie hebben. Maar we hebben genadige gaven gekregen om voor hem om deel te hebben aan zijn plan. En niet iedereen heeft dezelfde functie. Dat blijkt uit vers 4 blijkt dat wij een functie hebben in het lichaam van Christus. En dat we een functie krijgen van de Heer. Door de genadegaven en door de talenten die hij ons geeft. In 1 Korinthe 12 wordt er ook over gesproken. En dan kan ik met u lezen vanaf vers 12. Dus 1 Korinthe 12 vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo ook met Christus. Wij allen, immers, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. En dat is belangrijk in het functioneren in de gemeente. Dat we weten dat de Heilige Geest in ons woont. Dat we vol zijn van de Heilige Geest. Doordrenkt wil zeggen, je bent totaal vervuld met de Heilige Geest. Als je een doek hebt en houden we even onder de kraan en je maakt hem een beetje vochtig, dat het niet doordrenkt. Maar als je een doek hebt en je wil iets schoonmaken en je pakt een emmer met water en je douwt die doek er helemaal in, dan is je helemaal vol. Als je hem eruit haalt, dan druipt die gewoon. Dat is doordrenkt. Dat is doordrenkt van de Heilige Geest. En daar roept de Heer ons toe op, dat we vol zijn van de Heilige Geest. Dus we zijn door die geest tot één lichaam gedoopt en wij zijn allen van één geest doordrenkt. En dat geldt voor alle kinderen van God. En als je dan weet dat de Heilige Geest het woord heeft, helemaal heeft geïnspireerd en heeft geschreven, hij kan het helemaal uitleggen, zou hij dan niet bemachtigd zijn om, als wij iets voor de Heer willen doen, zou hij dan niet bemachtigd zijn om ons wijsheid te geven? Zou hij niet bemachtigd zijn om ons kracht te geven? Zou hij niet bemachtigd zijn om ons gaven en talenten te geven om de kinderen toe te rusten als kinderwerker? Dat zou toch vreemd zijn? Kijk, Adam kon al die dieren een naam geven. Dat was nog voor de zondeval. Maar we zijn een nieuwe schepping. En we hebben een relatie met God. En door die relatie met God mogen we weten dat hij met ons is. Hij woont in ons. Hij geeft ons raad. Hij geeft ons advies. En hij helpt ons bij onze taak. En natuurlijk kan het best als je kinderwerk, als je dat gaat doen. Of als je gaat evangeliseren. Noem eigenlijk elke taak. Of pastoraat misschien. Kijk, er zijn zoveel dingen in de gemeente die moeten gebeuren. Maar zou hij niet in staat zijn om ons toe te rusten. Om mensen te helpen. Om kinderen te onderwijzen. Ik denk als de Heer ons als ouders kinderen toevertrouwt om voor de kinderen te zorgen, kunnen we als ouders al onze kinderen bekendmaken met de Heer. Door ons leven, door te spreken, door met ze te praten, door een Bijbelverhaaltje voor te lezen als ze naar bed gaan. De Heer heeft ons kinderen toevertrouwd en als ouders zijn we verantwoordelijk dat ze daar straks, als we ze opdragen, zeggen we dat we in Deuteronomie staat dat we onze kinderen moeten inprenten. Het woord van God en de liefde voor God moeten we inprenten. Dat is een taak van de ouders. Dat is niet een taak van de kinderwerker, dat is een taak van de ouders. Maar het begint dus thuis. En als de kinderen dan hier komen, in de gemeente, dan is het een zegen dat we de ouders daarbij kunnen helpen. Maar daar hebben we u wel bij nodig. We kunnen niet zonder. De oudsten kunnen niet zeggen, wij regelen alles wel. Dan heb je een oudste team nodig, dat bestaat uit de helft van de gemeente. Anders red je het gewoon niet. We hebben elkaar nodig. De Heer heeft ons samengevoegd in deze gemeente. Een plaatselijke gemeente. En misschien zegt u, ik twijfel nog of ik in deze gemeente wel, of dit wel mijn plaats is. Want er gebeurt zoveel en er is wat gebeurd en is dat en ik hoor dat en ik hoor zus. Weet je, een perfecte gemeente ga je nooit vinden. Een perfecte gemeente ga je nooit vinden, maar je kunt wel een perfecte relatie hebben met God. En daar gaat het om. Hebben wij een perfecte en volmaakte relatie met God? En hij heeft het mogelijk gemaakt door zijn zoon te geven. Zijn zoon is gestorven aan het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid. Hij heeft jou gekocht en betaald met zijn kostbare bloed. Al je zonden zijn je vergeven. Al je zonden. Er is niks overgebleven. Je bent vrijgekocht. Je bent vrijgezet. Laat je gebruiken als een levende steen in zijn koninkrijk. Om een geestelijk huis te verbouwen. Je bent vrijgekocht. En hij heeft jou nodig. De kinderen hebben ons nodig. Sorry. We hebben elkaar nodig. Mensen die ziek zijn, hebben ons nodig om voor ze te bidden. Mensen die in Tiel buiten lopen, die de Heer nog niet kennen, hebben hem nodig. Ze weten het misschien niet. Maar besef je wel, dat als de Heer terugkomt straks, en hij komt spoedig terug, besef je wel dat ze verloren gaan. Als ze hem niet kennen, dan gaan ze verloren. We hebben evangelisten nodig. We hebben een goed getuigenis nodig als gemeente. De kinderen hebben jullie nodig. Mensen die het moeilijk hebben, hebben je nodig. Pastoraat. We komen soms tegen dingen, lopen we tegen dingen aan en denken, oh, waarom, Heer, grijpt u niet in? Hoe kunnen we helpen? Nou, en als je dan naar de bidzon komt, gelukkig gaat het de laatste tijd wat beter. En dan zie je dat er zo weinig aandacht voor is. Maar de Heer heeft ons gegeven aan elkaar om voor elkaar en voor elkaar te zijn, om voor elkaar te zorgen. En we hebben elkaar nodig. En de Heer heeft ons toegerust om dat te doen. De Heer heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben als gemeente. Daar ben ik van overtuigd. Dan ben ik helemaal mijn lijstje kwijt, maar goed. Het is de bedoeling dat iedereen zijn plaats in gaat nemen in de gemeente. Amen. Ik hoor een luidruchtig amen. Dus dat gaat dus ook gebeuren. Sorry. Wij zijn allen gedoopt tot één lichaam door één geest. We zijn allen van één geest doordrenkt. Het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden, staat er. En in vers 18 van 1 Korinther 12 staat, God heeft de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Zoals hij gewild heeft. In 1 Petrus worden we vergeleken met levende stenen. Als een metselaar een huis gaat bouwen, dan zetten de mensen de stenen klaar, en er ligt cement. En de metselaar pakt die steen en legt hem daar neer. De steen kan niet zeggen van nou, ik lig liever daar. Nee, hij legt hem gewoon daar neer, zoals de metselaar het neerlegt. Als wij levende stenen zijn en de Heer bouwt, hij is de metselaar, om het zo maar eventjes uit te drukken. Dan pakt hij ons aan, dan zegt hij, dat is jouw plaats. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar ik lig liever daar, ik doe liever dat. Maar weet je, wij eren God als we naar hem luisteren. Wij eren God als de Heer zegt, joh, ik zou graag hebben dat je dat zou willen doen. Dan eren wij God als we dat ook gaan doen. Kijk, een loflied zingen hier in de gemeente met z'n allen, dat is God eren, dat is hem prijzen. Maar hem echt eren is doen wat hij zegt. Dan eer je hem echt. Als we gaan staan in het werk dat hij ons geeft. En nou zijn alle leden belangrijk. Als je de versen leest in 1 Korinthe 12. Dan, of ja, iets daarvoor trouwens. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. Als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Met andere woorden, het lichaam is zo samengesteld dat het goed functioneert. Nou, ik ben bezig met de verbouwing, dat heb je al gehoord. In het begin van de week was ik met een boor een wandcontactdoos in de muur aan het slijpen. En mijn boor sloeg vast. En hij sloeg om. Nou, hij sloeg er dus op mijn hand. Hij was zo dik ongeveer. En ik kon niks en ik moest nog heel veel doen, want het stuk door kwam maandag. Dus er moesten leidingen en alles nog gelegd worden. En ik heb heel hard au geroepen, dat weet ik wel. En ik heb ook heel hard geroepen, Heer, alsjeblieft help, ik kan dit nou niet gebruiken. En de Heer heeft gezegend. Maar wat ik wel merk is, hij functioneert nog niet zo goed als het hoort. Dus ik moest vanmorgen een knoopje dichtmaken van mijn hemd. En dat ging heel erg moeilijk. Ik kreeg het niet dicht. En in het begin van de week ging het helemaal niet. Ik kon zelfs mijn rits nog niet omhoog krijgen. En dat is heel lastig. Dus als je hand uitvalt, dan heb je een probleem. Snap je wat ik bedoel? Het lichaam is zo perfect gemaakt. Alles functioneert, alles past in elkaar. Zelfs je nagels hebben een functie. Probeer maar zo'n splinter uit je hand te halen zonder nagels. Dat gaat niet lukken. Dan heb je echt wel een pincetje nodig om dat dan te vervangen. Maar normaal gesproken heb je splinter, wil ik eruit trekken. Maar zonder nagels gaat het echt niet. Dus ik wil er alleen maar mee aangeven dat als jij je plaats niet inneemt. Stel dat jij bijvoorbeeld een nierfunctie zou hebben in het lichaam van Christus. Als jij dat niet doet, dan moeten we aan zo'n apparaat. Moeten we dan, snap je? En dat geldt ook voor het lichaam van Christus. Ja, dan moet ik verder gaan. Ja, ik denk dat ik eigenlijk genoeg gezegd heb. Ik heb nog heel veel op papier staan. Maar ik hoop dat de boodschap duidelijk is. Snap je? Wij zijn gegeven aan elkaar om God te dienen. Hij wil met ons samenwerken. Dat is zijn plan vanaf het begin van de schepping. Dat wil hij. En we zijn een nieuwe schepping. En hij vraagt van ons iets. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Hij heeft zijn leven gegeven. We zijn niet meer van onszelf. We zijn van hem. Toch? Zeg nou eens gewoon amen. Ja. Zo moet dat. Wordt altijd een beetje. En ik wil je opdragen. Dat mag ik als ik hier sta. Dan mag ik je iets opdragen namens de Heer. Ga met hem in gebed. Ga met hem praten. Heer, wat is mijn plaats in uw lichaam? Wat is mijn plaats in uw lichaam? Wat kan ik nou voor u betekenen? Maar dat is eigenlijk alles waar het om draait. Wat kan ik voor u betekenen? Je doet het niet voor mij. Je doet het niet voor Gerrit. Je doet het niet voor Jan. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid samen. En die verantwoordelijkheid is dat we uitstappen. Dat we gaan kijken, wat is er in de gemeente nodig? Wat is belangrijk? En de kinderen nemen van mij aan, dat is echt het belangrijkste. Bijna ja, zo belangrijker als de volwassenen, om het zo maar te zeggen. Toch? Ja. Zij zijn de toekomst, zei Martijn vanmorgen. Ze hebben onderwijs nodig, ze hebben hulp nodig. Het is niet zo, als u in de dienst komt en er is een mooie opvang, er is kinderdienst, dat je zegt, nou fijn, het is allemaal geregeld, ik kan lekker naar de preek luisteren. Ja. Dat is wel zo, dat is wel lekker. Maar het belangrijkste is dat de kinderen het woord van God horen. Dat ze met hem in aanraking komen. En als dan de gemeente goed functioneert, dan komen mensen van buitenaf. Een ongelovige, die komt hier binnen en die voelt de liefde. Hij voelt de geest van God. Hij ontmoet God hier. Dat is de bedoeling. Wij moeten allemaal op onze plaats gaan staan. En dan weet ik zeker dat mensen hier God zullen ontmoeten. De ongelovigen, de gelovigen. En dan kunnen we onze noden bij hem kwijt. En hij zal voorzien. Hij zal voorzien. Amen.